Welkom bij Aanjagers, de podcast voor mensen die durven te veranderen. Elke aflevering spreek ik, Bob Snoeren, samen met Patrick Willer, uiteenlopende aanjagers, ondernemers en thoughtleaders. In deze aflevering spreken we met Milan Meiberg, duurzaamheidsstrateeg, conceptontwikkelaar en keynote-spreker. We spreken met Milan over regeneratieve festivals, het verschil tussen teruggeven en brengen, en we voeren een gesprek met de oceaan.
Hallo, lieve luisteraar. En wat onwijs gaaf dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Aanjagers, de podcast voor mensen die durven te veranderen. En Bob, je hebt er vast weer zin in.
Ja, het is een open deur, Patrick, maar ik heb er inderdaad ontzettend veel zin in.
Ja, dat geloof ik ook, ja. Ja, we gaan er maar meteen in, want we hebben weer een heel mooi onderwerp vandaag. We gaan het uitgebreid hebben over duurzaamheid. En we hebben daar ook een absolute aanjager op het gebied van duurzaamheid. Tegenover mij zit Milan Meiberg.
Welkom.
Hallo. Welkom.
Dankjewel.
Wat een fijn dat je er bent. Hoe ben je hier gekomen?
Met openbaar vervoer.
Ja, dat was natuurlijk een inkoppeltje. Ja. Hey Milan, jij hebt Emissary of Gaia opgericht. En je bent, ja, dat is eigenlijk ook een soort aanjager. Je bent een vertegenwoordiger, hè?
Ja, zo zou je het kunnen zien.
Ja, en wat is nou jouw, wat inspireerde jou om je in te zetten voor duurzaamheid en het milieu?
Ja, ik denk dat het er door de jaren heen steeds meer ingegroeid is. Ik was wel heel jong geïnteresseerd in duurzaamheid. Vanaf mijn 15e ook al echt op gefocust. Het zien van natuurdocumentaires. Hele mooie, maar ook hele nare. En zo rond mijn 15e heb ik besloten om te kijken of het mogelijk is om zelfvoorzienend en zo duurzaam mogelijk te gaan leven. In die tijd stond het nog niet heel hoog op de agenda, maar ik zag eigenlijk al wel heel snel dat dat de toekomst zou zijn. En dat is eigenlijk de rode draad geweest in al mijn werk en ook in mijn persoonlijk leven. En nou ja, dat heeft me geleid tot nu dit punt.
Ja, het is ook best jong op je 15e al dat overzicht hebben en die beslissing maken. Weet je nog wat het eerste was wat je deed op je 15e?
Nou, ik was op mijn 15e was ik al feest aan het organiseren en DJ. En op mijn 15e ben ik naar mijn eerste festival gegaan, eigenlijk gesneakt. Dat was Impulse Outdoor in Deventer. En toen was ik voor het eerst op een festival. En ik kende festivals alleen maar van TMF, MTV. Hè? YouTube bestond nog niet. Dus zag je die fantastisch mooie beelden van festivals. En toen ik daar eenmaal op het terrein was, merkte ik op dat een uur later gewoon iedereen over een vuilnisbelt aan het wandelen was. Ja. En aan het dansen was. Ja. Dacht ik, hey, ik heb toch niet geld betaald om op een vuilnisbelt te staan dansen. Hè? Met al die plastic bekers die er lag en alle rotsen. En iedereen gooide het maar gewoon van zich af. Toen dacht ik, ja, waarom eigenlijk? En waarom zijn we dit normaal gaan vinden? En nou ja, dat is mij eigenlijk altijd wel bijgebleven. En bij evenementen. En toen dacht ik, dat moet anders kunnen.
Ja, nou, en er is ook best wel veel veranderd op dat gebied.
Absoluut.
En ook daar heb jij aan bijgedragen. We gaan het over veel van je projecten hebben. Maar nu we het al meteen over festivals hebben, laten we het hebben over het Digital Festival. Je bent een van, in ieder geval degene die het duurzaamheidsprogramma van Digital heeft opgezet.
Nou, verder heeft ontwikkeld.
Verder heeft ontwikkeld, ja, oké. Okay. Ja. Nou, het is een festival waar ik ook gekomen. Ik weet in ieder geval dat ze een van de eerste waren waar je bijvoorbeeld geen vlees kon eten. Ja. En waar je digitaal met een armbandje moest betalen. Vertel eens wat meer. Hoe heb je dat aangepakt?
Ja, allereerst props naar mijn voorgangers hoor, die het opgezet hebben. Dus dat moet ik natuurlijk wel even vermelden. Ik ben in 2016 ben ik aan de slag gegaan voor Digital. En Digital had zichzelf al de missie gesteld om duurzaam, zo duurzaam mogelijk een festival te organiseren. En ze hadden inderdaad ook al stappen gezet. Eerste festival dat heel publiekelijk zei, we gaan geen vlees meer serveren. We doen vleesvrije catering. Want nou, zoals ondertussen hopelijk iedereen wel bekend, met name ook de luisteraars, de consumptie van vlees is gewoon één hele grote bijdrage aan klimaatproblematiek. De hoeveelheid resources die nodig zijn voor vleesconsumptie en productie zijn enorm. Dus een van de beste dingen en ook makkelijkste dingen die je kan doen is gewoon zorgen dat je minder tot geen vlees eet. Nou, dus het was al een best wel gewaagde stap voor een festivalorganisatie om de verantwoordelijkheid te nemen naar zichzelf toe. Om te zeggen, wij gaan vleesvrij cateren. Daar zijn toen ook heel veel video's over gemaakt vanuit de organisatie, juist om dat bewustzijn te vergroten bij de mensen, maar ook vooral te verklaren waarom Digital die stap heeft gezet. En daar kwam best wel veel backlash op. Want mensen waren...
Toch wel?
Ja, mensen waren toch wel echt letterlijk van... je forceert mij om vegetariër te worden.
Maar hoe lang geleden was dit, Milan?
Dit was in 2015 volgens mij. En in 2016 ben ik voor Digital gaan werken.
Ja.
En toen ik daar kwam werken, ja, moest ik wel next steps gaan bedenken. En vanuit mijn achtergrond en vanuit mijn interesses zag ik daar de mogelijkheid om langzaam of revolutionair richting circulaire operatie te ontwikkelen en te gaan bewegen. Dus ja, ik heb misschien wel een risico genomen door eigenlijk het concept of het idee te pitchen om van Digital het allereerste circulaire festival ter wereld te maken. En ja, toen werd ik wel best wel voor gek verklaard eigenlijk. Mensen zeiden, dat kan niet. Dat is onmogelijk. Hoe ga je dat in hemelsnaam doen? Hoe ga jij er nou voor zorgen dat een festival met al die stakeholders en al die verschillende partijen en die tienduizenden bezoekers, dat circulair gaat worden?
Wat betekent dat als je een festival circulair gaat maken? Waar moet je dan aan denken?
Ja, precies. Dat was dus al de eerste stap. Hoe gaan we gemeenschappelijk besluiten wat circulair voor ons is? En nu is dat al steeds meer een algemeen begrip. Maar ook toen was dat nog best moeilijk om intern al uit te leggen, laat staan aan alle bezoekers. De exacte definitie is nog steeds een beetje aan het veranderen, maar het komt eigenlijk neer dat je al je grondstoffen, al je materialen in gesloten kringlopen hergebruikt. En dat je een circulaire life cycle hebt. Dus je hebt niet een lineair verbruik, produce, consume, waste.
Mm-hmm.
Maar al je waste is nieuwe input, is een nieuwe resource.
Dus alle plastic dingetjes, alles van voedsel wat je allemaal ophaalt, dat gaat in een soort recycle modus in.
Ja, inderdaad. Maar dat hele proces moet je wel ten eerste categoriseren en vastleggen. En daarna kijken waar het fout gaat. En dan moet je nieuwe processen daarvoor, processen en protocollen bedenken en invoeren. Nou, en dat is best wel een opgave voor een festival te grootte van 40.000, 50.000 man. Dus we zijn toen ook begonnen met een lifecycle analysis en een material flow analysis van een festival. En dat was nog nooit eerder gedaan. Hè? Dus een material flow analysis van het hele festival. Dus eigenlijk zei ik tegen iedereen, alle stakeholders, ik wil weten waar elk stukje papier, plastic, elke liter water, elke tent, elke haring, elke dixie, elk stuk glas, aluminium. Ik wil weten waar alles vandaan komt, hoeveel het is, hoeveel het weegt en ik wil weten waar het straks naartoe gaat.
Had je toen niet veel glazige blikken die jouw kant op keken? Zei, ik ben Milan, ik zou het niet weten.
Mensen zijn weggelopen. We werkten toen samen met een afvalverwerker. En die zei, dat kunnen we niet doen. Ik zeg, nou, dan wordt het wel vrij lastig, want we gaan toch wel echt die kant op. Dus ja, een van ons zal moeten bewegen. En toen hebben we gelukkig een partij gevonden die zei, wij durven het aan. En super blij dat we met hen die stap gemaakt hadden. Maar ik besefte me tegelijkertijd ook dat het echt een monster opgave is om dan allemaal te categoriseren. Ik bedoel, je weet wel wat van festivals. Nou, het is een komen en gaan van vrachtwagens vol met allerlei soorten materialen. En dan heb je ook nog eens alle, dat is wat er binnenkomt. En dan heb je ook nog eens alle materialen die eruit gaan. Hoe ga je dat allemaal classificeren, categoriseren?
En wellicht ook nog eens type leveranciers die voor het eerst die vraag te verwerken krijgen. Ja. En als je op een gegeven moment ingesleten is, dan lukt het wel. Maar de eerste bent, dan krijg je natuurlijk wel wat tegenwerking.
Ja, dus de eerste missie was management overtuigen dat dit kon. Dus ja, en ik zei, ja, ik weet het niet. Ik weet het gewoon niet. Maar ik weet wel dat dit moet. Ik weet niet of het kan. Maar in plaats van tevoren op te geven, laten we kijken hoe ver we kunnen gaan. En dat gevoel kon ik gelukkig overbrengen. En ook juist dat gevoel naar alle stakeholders, naar alle cateraars, naar alle leveranciers, barpartijen. Zij zeiden, oké, ja, we snappen dat dit de way forward is. Dus laten we het proberen. En eigenlijk is dat ook gewoon gelukt in 2 jaar tijd. Ik skip nu even forward hoor, maar even om aan te geven dat in 2 jaar tijd, nou, laten we zeggen, ongeveer 80-90% circulariteit bereikt hebben op grondstoffengebied. Hè? Dus op grondstoffengebied.
Waarom zeg je specifiek grondstof?
Nou, kijk, je ligt dus aan je begrip van circulariteit. Heb je het alleen over materiale grondstof, of neem je bijvoorbeeld ook uitstoot daarin mee? Neem je ook CO2 en CO2-neutraliteit daarin mee? Dat heb ik toen nog niet gedaan. Mijn opvolger naar Digital heeft, bij Digital heeft daar wel meer op gefocust. Maar ja, one step at a time of one giant leap at a time.
Ja.
Twee giant leaps wordt een beetje veel, zeg maar. Dus wij hebben echt gefocust op circulariteit, omdat dat grijpbaar was op dat moment.
En als je nu kijkt naar bijvoorbeeld een bekende band die denk ik iedereen wel kent, is Coldplay.
Mm-hmm.
Coldplay die heeft recentelijk volgens mij hun tour afgesloten en die heette Music of the Spheres.
Mm-hmm.
En daarbij hebben ze hun CO2-uitstoot met 47% verlaagd ten opzichte van hun eerdere tour.
Mm-hmm.
Ze hebben een boom laten planten voor iedere bezoeker. Dat waren er 5 miljoen die is geweest. Ze hebben de stroom voor hun tour volledig uit batterijen gehaald die gebruik maken van 100% herbruikbare energie.
Ja.
Denk je dat dit ook de toekomst van festivals gaat zijn?
Ik denk dat dit nog mager is.
Ja?
Ik denk dat dit heel mager is. Ja. Kijk, zo energie-neutraal mogelijk opereren, daar zullen we naartoe moeten. Circulair ook. Maar ik denk dat de toekomst van evenementen en festivals zelfs regeneratief gaat zijn. En dat is wat ik in 2016 ook al pitchte bij Digital. Het meest duurzame festival of de meest duurzame vorm van operatie is een regeneratieve operatie. Dat je netto een positief effect achterlaat op je omgeving, op het milieu, op de mensen. En de tussenstap is circulariteit.
Noem eens een paar voorbeelden van misschien festivals die we wel doen of wat, waar festivals aan kunnen denken om dat voor elkaar te krijgen.
En dit is best wel out there. Hè? Dit is echt een vergezicht.
Moeten we heen.
Als ze dan toch aan het aanjagen zijn. Kijk, ik wist, eigenlijk pitchte ik een regeneratief festival, maar die stap is zo groot dat het niet te doen is. Hè? Als je naar Mars wil, dan is het slimmer om eerst naar de maan te gaan, zeg maar.
Ja.
Om het even zo te zeggen. Elon zal dat ook zeggen. Maar die eerste stap naar circulariteit hebben we vrij snel kunnen doen. Dus, en nu dat momentum erin zit, begint het besef te komen. Hey, wacht even. Misschien lukt regeneratief ook wel. Maar dan is het weer back to the drawing board. Hoe ga je dat doen? En dus dan moet je niet alleen kijken naar die life cycle analysis of die material flow. Op circulariteit zit je op netto nul. Hè? Dus het doet niet kwaad, maar het doet ook niet goed. Mooie stap. Maar de echte ontwikkeling zit in legacy, in een positief resultaat. En hoe ziet dat dan uit? Regeneratieve catering bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld dat al je voedsel komt van regeneratieve landbouw, geserveerd op een festival. Die is al vrij haalbaar. Of dat alle voedselresten geproduceerd op een festival ter plekke gecomposteerd worden, wat wij ook al deden. En dan verrijkt worden zelfs nog, bijvoorbeeld met nutriënten uit fecaliën van het festival, wat we destijds ook gedaan hebben. En dat die compost gebruikt wordt om land te verrijken, om bijvoorbeeld biodiversiteit te vergroten of land te regenereren, zodat daar weer meer groeit. Of inderdaad niet alleen de bomen aanplanten, maar bomen aanplanten met bezoekers, maar dat je ook gaat kijken of de infrastructuur die je ontwikkelt. Want festivals maken enorme podia. Die maken enorm veel infrastructuur. Dat is allemaal tijdelijk. Net zoals alle kunst die op een festival komt, is ook allemaal tijdelijk. Wat als je die podia en die kunst nou kan ontwikkelen om niet tijdelijk te zijn, maar een permanente positieve functie te hebben op een gebied. Dit idee liep ik al heel erg lang rond. En ik denk in de toekomst dat je dit ook wel gaat zien. Dus dat je niet meer een stage ontwerpt, maar dat de stage een tijdelijk ontwerp is voordat het zijn echte functie gaat vervullen van bijvoorbeeld een deel van de waterzuiveringsinstallatie of een stuk voor een regeneratieve boerderij. Dus dat je podium wordt later onderdeel van een regeneratieve boerderij, bijvoorbeeld, om maar zo te zeggen. Nou, ik heb dit niet ontwikkeld, maar ik kan me goed voorstellen dat het die kant op kan gaan. Nou, hoe Coldplay. Kijk, het zou natuurlijk mooi zijn als Coldplay over de hele wereld regeneratieve boerderijen gaat neerzetten als podia.
Er staat de hele wereld vol met boerderijen daar.
Dat zie ik nog niet heel snel gebeuren, maar juist dat regeneratief gedachtegoed, dat zit er nog niet in bij Coldplay. Dus ik vind het heel mooi dat ze nu die eerste stap zetten. Maar ik weet niet precies wat het vermogen is van de lead singer van Coldplay. Hoe heet hij ook alweer? Dat is
Chris Martin.
Chris Martin. Hè? Dus kijk, als alle bezoekers nou eens een mailtje zouden sturen naar Chris Martin. Zeggen, hey, misschien moet jij eens wat regeneratieve projecten gaan supporten. Dat we dan een heel ander soort tour gaan zien. Who knows?
Nee, maar ja, wat dat betreft ben je echt een aanjager. Want je noemt een aantal dingen waar ik zelf ook gewoon nog niet over nagedacht had. Dus dat is denk ik voor veel mensen. Ja, dat je moet eerst zien wat de mogelijkheden zijn om dat te gaan doen. Hoe ver kan je in die regeneratie gaan?
Ja. En natuurlijk dan is de volgende vraag. Wat heeft het gebied nodig om te regenereren? Ja, dus nu is de discussie heel vaak bij festivals dat het een negatief effect heeft. Dus je hebt van je belangengroepen en terecht van omgeving die zeggen, wij willen niet dat hier een festival komt, want dat vernietigt de natuur of dat is slecht voor de omgeving. En heel veel van die belangengroepen die weten vaak niet dat de stichtingen het beheer van die recreatiegebieden vaak gefinancierd worden door festivals. Omdat er te weinig financiering komt vanuit de overheid. Ze dat aan moeten vullen met verhuur. En festivals zijn een grootste inkomstenbron. Dus heel veel partijen en heel veel mensen weten niet eens dat omdat er een festival georganiseerd wordt, kunnen die bossen onderhouden worden voor een deel.
Ja.
Ik stoor me daar dan vaak aan dat in het debat gaat het weer over, het gras is vertrampeld en het is slecht voor het recreatiegebied. En dan denk ik, ja, maar het is een recreatiegebied. Hè? Het is niet alsof we in een zwaar beschermd stuk natuurgebied daar met z'n allen staan te dansen. Dat is ook niet de bedoeling. Dus ik hoop eigenlijk ook het narratief om te kunnen draaien. Want stel festivals worden regeneratief, dan zou de omgeving of de mensen die daar wonen moeten juichen. Yes, het festival wordt georganiseerd. Het wordt beter. Ja, zou dat mooi zijn? Dus is dat niet uiteindelijk waar je naartoe wil als festivalorganisatie?
Wat kunnen bedrijven, business-to-business bedrijven bijvoorbeeld, leren van deze aanpak en wat jij gedaan hebt bij wat je doet met festivals?
Ja, het ligt natuurlijk aan de business.
ik zat net heel erg, even een andere tussenvraag misschien. Vroeg me af of er nou op de festivals artiesten zijn gekomen die misschien anders niet geboekt waren of tegen een lager fee, omdat het zo'n uniek festival is in die zin. Je ziet ook dat bedrijven die bijvoorbeeld een RFP moeten invullen of dat ze dan, zou ik maar zeggen, heel veel vragen over duurzaamheid moeten invullen en daardoor soms een deal kunnen winnen. Mm-hmm. Dus dat heeft ook een groot voordeel voor een organisatie om het op die manier te doen.
Ja, dus het ligt maar net aan de doelstelling van het bedrijf, van de organisatie of de artiest en wat zij belangrijk vinden. Wat ik denk is dat je aan de ene kant regelgeving krijgt vanuit de overheid. En dat is ook toen ik bij Digital werkte, waar ik ook heb ingezet. Ik heb vaak gesprekken gehad met gemeenten, met bedrijven. Nu kan je nog de voorloper zijn. Nu kan je nog de ontwikkelaar zijn. Nu kan je nog laten zien dat het kan. Ja. En straks moet je laten zien dat je het gedaan hebt. Dat is ook weer een groot verschil. Hè? Dus op het moment dat de eerste partij aantoont dat het haalbaar is, hoe lang duurt het nog voordat de gemeente gaat zeggen, oké, maar dan willen we dat, of de overheid zegt, dan willen we dat dit de norm wordt.
Dat is de nieuwe standaard,
Dat is de nieuwe standaard.
Ja. En dat zien we heel veel, dat heel veel bedrijven nu eigenlijk gaan voldoen aan de minimale wetgeving. Wat er ook een stap is, maar...
En dan denk ik, oké, dan ben je dus aan het teruggeven.
Ja.
Dan ben je aan het brengen, dan ben je verplicht aan het teruggeven.
Nou ja, ik zat daar precies over na te denken ook. Of dat het is positief dat het dat daar dus een bepaald beleid op gecreëerd wordt?
Ja, dat is positief. Laat ik even vooropstellen dat positief is.
Nou ja, dat denk ik dus ook. Alleen dan wordt het een invuloefening waar je minimaal aan moet voldoen. Mm-hmm. En misschien blijft het dan ook niet meer top of mind. Dan wordt het dat MVO-beleid waar iedereen aan moet voldoen.
Ja, ja.
Ja, dan zit er ook weinig meer creativiteit in of belang.
Ik ben het deels met je eens. Ik denk dat het heel goed is dat er is. Dat nieuw beleid, nieuwe normen eraan zijn. Dat bedrijven eraan moeten voldoen. Maar dat is gewoon simpelweg niet voldoende. Waar ik op hoop is dat de consument, lelijk woord, maar dat de mens het meer gaat eisen van bedrijven, van ondernemers, van festivals. En dat ze ook die partijen daarop gaan afrekenen als dat niet zo is. Ik denk dat we steeds meer die kant op gaan. Helemaal met de jonge generaties die toch de shit moeten verduren die veroorzaakt is door oudere generaties. Die zullen toch echt moeten eisen. Dit moet anders. En dat zie je gelukkig ook steeds meer gebeuren. En je vraag was, hoe zie je dat bij artiesten en bij business to business? Ik denk dat er steeds meer afscheid genomen wordt van samenwerkingen met bedrijven die niet die stap willen maken. Of die niet, in ieder geval niet intrinsiek mee willen in de volgende stap. Dus je hebt bedrijven die moeten een stap zetten en je hebt bedrijven die willen de volgende stap zetten. Welke van die bedrijven denk jij dat de meeste toekomst heeft?
Ja.
En ik denk dat dat luisteraars zichzelf ook moeten afvragen, in welk van de soort bedrijven werk ik?
Ja, nou precies. En dan wil je daar misschien niet meer werken. Of behaal je bepaalde producten niet. Ja. Al is dat, blijft dat toch altijd heel lastig. Want als je gewoon praktisch bij de Albert Heijn op de hoek staat en je kan weer kiezen tussen een kipfilet van 3 euro of een kipfilet van 9 euro. Ja. Dan wordt het je niet lastig gemaakt. En dan kan je wel de manager erbij roepen. Of het is niet altijd heel erg makkelijk om die stem te laten gelden.
En economisme. Ja, kijk, stemmen met je portemonnee is natuurlijk een fenomeen. Maar je stemt altijd met je geweten, jongens. Dat is het hele ding. Zolang we gefocust blijven zijn op je stem met je portemonnee. Nee, dan blijft het altijd economisme. Je stemt met je geweten. Ook als je voor die kiloknaller staat bij de supermarkt. Mensen hebben wel eens gevraagd aan mij van ja, hoe kunnen we dan zorgen dat mensen dat niet kopen bij de supermarkt? Moet je dan andere producten aanbieden? Vega producten? Of moet je korting doen of btw heffen? En ik heb daar een wat radicale antwoord op. Dus gewoon zorgen dat mensen minder naar de supermarkt gaan. Zorg dat mensen minder naar de supermarkt gaan. Hoe doe je dat? Toch dat mensen lokale gaan kopen. Bij boeren, bij markten. Dat ze in hun eigen achtertuin hun groente en fruit gaan verbouwen. Ja, dat moet je stimuleren. Niet zorgen dat er een alternatief product ligt in de supermarkt. Nee.
Ja, of alternatieve prijzing kan natuurlijk ook. He, dus sigaretten, daar doen we heel veel. Maar accijns op gooien. Ja,
die zijn zelfs niet meer zichtbaar.
Ja. Nee, niet meer zichtbaar nu. Ja. Maar bij biologisch vlees blijft het heel erg duur. Terwijl gewoon volgespoten vlees, dat blijft nog steeds heel erg prijsaantrekkelijk.
Ik ben het helemaal mee eens.
Dat is raar.
Het is niet raar. Want mensen die vanuit economisme gewoon een kleine portemonnee hebben. Ja.
Ja, oké. Okay, ja.
Snap je?
Ja.
Dus of we moeten als maatschappij zeggen en de politieke wil moeten zijn om aan te geven dat echt eten, duurzaam, biologisch, voedzaam, goedkoper wordt dan troep. Nou, dat zie ik niet gebeuren. Dat zie ik gewoon, en zolang dat niet gebeurt, is mijn oplossing, natuurlijk moeten er ook betere producten zijn, maar de echte oplossing is dan maar niet.
Ja.
Dan niet naar de supermarkt.
Dus weg bij een massa-eeskassa.
Ja, kijk, en jullie zijn ongetwijfeld wel eens naar de supermarkt geweest. En denk, je moet één product hebben en dan loop je weer met een volle tas weg. Dat is de supermarkt.
Ja.
Dat is, terwijl tot het moment dat jij in de supermarkt liep, was je van overtuigd dat je maar één ding nodig had. En je loopt eruit en je hebt je laten verleiden tot allerlei producten en alle grondstoffen die erin zitten. En de helft ervan gooi je waarschijnlijk weer weg. Weet je, dus wat is dan de oplossing? Mensen niet
in de supermarkt. Nee, dat begrijp ik. Maar als je dan een paar producten, waar haal je het dan wel? Wat is dan?
Nou, ik heb ik ga vaak naar de markt. Er is een hele aardige marktmeneer die waar ik al jaren kom. En ik geef hem een vast bedrag en ik krijg wat hij heeft. Dus ik ga niet heel spiek zeggen, ik wil dat en ik wil dat en ik wil die groente en ik wil die fruit. Zeg, hier heb je een vast bedrag. En wat jij aan mooie producten voor mij kan halen die goed zijn, komt hij één keer in de twee weken brengen. Ja, dat kan ook.
Ja, die initiatieven komen natuurlijk ook steeds meer op. Hè. Koop direct bij de boer en daar kom je wel veel meer dingen tegen. Maar ja, het is nog, in mijn ervaring nog minimaal ten opzichte van het geweld van de supermarkt. Maar ook daar is wel weer een trend gaande. Het gaat langzaam. Maar,
ja. Ik... Ik op dit gebied weet ik het niet zo goed. Ik heb in mijn achtertuin, tijdens COVID, heb ik een experiment gedaan. Ja, COVID, geen evenementen, geen festivals. Ik kon geen lezingen geven, geen congressen, geen seminars. Ja, je moet je tijd toch op een bepaalde manier goed besteden. Dus ik heb als voornemen genomen om in mijn achtertuin te kijken of ik zo goed mogelijk biologisch voedsel kon produceren. En ik woon in Amsterdam. Ik heb een achtertuin, dat is een luxe in Amsterdam. Een kleine achtertuin, denk ik. Nou, 30 vierkante meter. 35. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb een tuinkas gebouwd en neergezet. En ik heb van over de hele wereld biologische heirloomzaden verzameld. Kan dat bij verschillende zadenverzamelaars kan je dat inkopen. En dan krijg je hele bijzondere tomaten in allerlei kleuren en vormen en komkommers en witte aubergines en paarse broccoli en allerlei dingen die je niet in de supermarkt kan kopen, maar die eigenlijk vele malen gezonder en lekkerder zijn. En die heb ik gewoon in mijn achtertuin verbouwd, bij wijze van een experiment. Het experiment was, wat kan ik de maximale voedselproductie uit mijn achtertuin halen?
En
ik kon er niet tegen opeten. In de zomermaanden produceerde ik bijna meer dan een kilo per dag. Dus ik heb het gewoon aan de buren weggegeven. En toen besefte ik dus ook dus hoe ver wij wegstaan van ons voedselsysteem. Hè? In de supermarkt heb je de geïndustrialiseerde tomaat en komkommer. Daar zit nog maar een fractie van de voedingsstoffen in van de oorspronkelijke tomaat. Maar hij is wel wekenlang houdbaar.
Ja.
Dus voor veel geld koop je groente die bespoten is, waar bijna geen nutriënten in zitten, terwijl je het eigenlijk ook gewoon in je achtertuin kan verbouwen.
En dat ook nog vervoerd is naar de supermarkt.
Ja, transport en je hebt verlies en dan en iedereen moet er nog wat aan verdienen. En uiteindelijk zit je met een soort cosmetisch perfect tomaatje, maar is eigenlijk niet tevreden. Ja. Maar dat hele verhaal zie je niet. Het enige wat jij ziet is, hey, de tomaten zijn in de aanbieding. Ik ga naar de supermarkt om tomaten te kopen. En dan heb je zo'n zak water die je mee naar huis neemt. En 14 andere rotzooiproducten die je niet nodig had. Dus wat is de bottom line? Ja, mensen moeten dichter bij hun voedsel staan.
Ja, terug naar de kern. En dat het weer beter zelf kunnen voelen en ervaren. En ook voelen wat het doet met je lichaam. Ook met je voedingsstoffen. Ja. Dat is ook een grote impact natuurlijk.
En met je het klinkt zo cliché. Maar met je handen in je aarde en iets te zien groeien. Ja, het doet wat met je. Het doet echt wat met je. Ja.
En hoe zoek jij zelf die balans op tussen... soms ook gemak, hè? Ik bedoel, ik heb vandaag zin in een tomaat. Ik ga naar de supermarkt. Ik kan niet te laat groeien. Hoe zoek jij zelf die balans op tussen... ook wel soms het gemak... en ook afweging van... ja, wat is mijn impact nu op het milieu?
Ja, ik denk allereerst dat je een beetje los moet laten... het idee dat gemak de mens dient. Ja, dat is ook zoiets wat erin geprent is.
Ja.
Alles moet maar sneller en gemakkelijker en toegankelijker. En dat is ook een grens die steeds verder verschuift. Hè? Dus vroeger, was het al heel gemakkelijk als je het naar de supermarkt kon om daar je eitjes te kopen in plaats van dat je naar de boer moest. En nu moet het binnen een half uur op je stoep staan en anders is het heel ongemakkelijk dat je niet een eitje kan eten. Dus ook die grens is steeds meer aan het wordt steeds meer verlegd. Hoe ik het doe, ik kijk meer naar wat mij voldoening geeft. En ja, ook ik ga echt nog wel naar de supermarkt om een keer een tomaat te kopen. Maar dat is meer de balans vinden in waar kan ik nu het meeste impact maken en waar kan ik nu het beste mijn tijd aan besteden. Soms is dat door een experiment. Zoals nu bijvoorbeeld heb ik helaas veel te weinig tijd voor mijn achtertuin. Dus ben ik genoodzaakt om naar de supermarkt te gaan. Maar het gaat meer om dat dit soort initiatieven... ik doe het nu alleen, maar je kan dit ook gewoon met een hele groep doen. Met een groep mensen.
Met een groep, met een straat, met een community.
Ja, en juist dat die vorm van collectivisme... Ik denk dat daar een grote transitie in zit. Dat er steeds meer... We zijn gehyper-individualiseerd, hyper-gecommercialiseerd... En weer terug naar een vorm van collectivisme, waarbij je gezamenlijk zorg draagt over je welzijn, over je omgeving, over je voedsel. Decentralisatie, dat daar een stap zit die nodig is om van circulariteit naar regeneratie te gaan.
Ja.
Regeneratie begint dus ook al in je achtertuin, om het maar zo te zeggen. Of je dak, groen dak. Dus dichter bij je huis dan je denkt.
Zelfs in Amsterdam.
Zelfs in Amsterdam,
kijk, ja. Hey, en Milan, laten we het eens hebben over jouw nieuwste project. Want jij bent met iets heel erg moois bezig. Het recht van de natuur. Wat als de oceaan nou eens met je kon praten? En als wij daar eens mee kunnen praten.
Ja.
En daarbij gebruik je heel veel nieuwe technologieën. Waar moeten we aan denken? Wat zijn nou opkomende technologieën waardoor we de natuur een stem kunnen geven?
Ja. Ja, voordat ik die vraag beantwoord, denk eventjes een klein stukje aanleiding wat wel gaaf is. Ik heb veel consultancy trajecten gedaan bij bedrijven om hen te helpen die stap te maken om te verduurzamen. En ik kreeg heel vaak de vraag, wat kunnen we nou doen? Dus eigenlijk een beetje dezelfde vragen die jullie stellen. Dan geef ik de antwoord op. En dan een half jaar later komen ze terug en dan zeggen ze, ja, we hebben dit nu allemaal gedaan, zo goed als we konden. En nu, wat kunnen we nu doen? En dan zit ik, op een gegeven moment weet je het gewoon niet meer. En toen dacht ik, zou het niet mooi zijn als ze die vragen aan de natuur zelf konden stellen? Want ik kan alleen maar antwoord geven vanuit mijn perspectief, vanuit mijn ervaring, wat ik weet. En die gedachte, dat idee is blijven hangen. Zo rond diezelfde tijd was ik met Nachtlab Agency, een creative agency uit Amsterdam, bezig met een conceptueel voorstel voor de Ocean Race. De Ocean Race kennen jullie denk ik wel.
Zeker.
Een van de grootste sportevenementen ter wereld. Zetten zich vol in op duurzaamheid. Zeilen. Hè? En zij waren op zoek naar een nieuw soort narratief. Een nieuw soort basis waarop zij hun races konden gaan voortgeven voor de komende jaar. En een nieuwe opkomende beweging wereldwijd is die van de Rights of Nature, rechten voor de natuur. Heb ik niet bedacht, laat ik dat even vooropstellen. En het idee daarvan is zo fantastisch simpel. Wat is de natuur rechten had?
Ja.
Mensen kennen natuurlijk, iedereen kent mensenrechten. En tegenwoordig hebben bedrijven zelfs rechten, wat ik iets bizars vind. Maar de natuur niet.
Helemaal nergens? Beschermde natuurgebieden hebben wel een soort van...
Sinds kort wel. Nou, volgens mij is in 2003 of 2006, nou, correct me if I'm wrong,
ja.
Hebben de eerste natuurgebieden of ecosystemen hebben rechten gekregen. En er is dus wereldwijd een beweging gaande om rechten toe te gaan kennen aan natuurlijke entiteiten. Dat rivieren zichzelf theoretisch zouden kunnen verdedigen of middels een spokesperson...
Ja.
In rechtszaken verdedigen. Dus als er een bedrijf is wat rotzooi dumpt in een rivier, of als er een bedrijf is wat aan het mijnen is in regenwoud en regenwoud vernietigt, dat de natuur met een tussenpersoon zo'n bedrijf aan kan klagen om het recht te zetten. Nou, dat is nieuw en het is een hele interessante manier om natuur te gaan beschermen. Bij de Ocean Race hebben toen een concept bedacht en aan hun gepitcht om de oceaan te gaan zien en te gaan erkennen als een persoon. Want als je het gaat zien en gaat erkennen als een persoon, ga je het ook behandelen als een persoon, als een vriend. Ja, als iemand waarmee je een band mee hebt. En ik maak nog wel eens de vergelijking. Hè, als je bij vrienden thuis bent, en je bent echt een bevriend, dan gooi je niet je afval in de hoek van de kamer, toch?
Nee.
En dan ga je toch ook niet tegen het bankstel aan staan pissen. En dan zeg je, hey, dit is een mooie boom. Die gaat mee naar huis. Dat doe je niet. Dat doe je niet. Dus als je...
Dat is een mooie vergelijking.
Ja. Ja. En dit is een hele mooie manier van storytelling om aan mensen duidelijk te maken dat, oh ja, als je dus je eigen perceptie en benadering daarin verandert, dan verandert dus ook je relatie en je houding ten opzichte van de natuur. Nou, dat hebben we voorgesteld aan de Ocean Race, om de natuur niet alleen te gaan zien als een persoon en te gaan behandelen als een persoon, maar ook om actief te gaan vechten voor rechten voor de oceaan. En toen hebben we een conceptvoorstel gedaan om een universele verklaring voor de rechten van de oceaan te laten introduceren en te maken door de Ocean Race en partners. En daar hebben ze nu bijna 2,5-3 jaar over gedaan met wetenschappers, biologen, politici, advocaten, activisten over de hele wereld om een format te maken voor die universele rechten voor de oceaan. En die zijn afgelopen september geïntroduceerd bij de Verenigde Naties. En mocht ik ook bij zijn in New York tijdens de United Nations General Assembly. Echt fantastisch. In 2,5 jaar is dat van een gedachtespinsel tot een document gegaan, waar in 2025 gewoon over gestemd gaat worden. Dat gaat ingediend worden door een van de permanente deelnemers, permanente landen binnen de Verenigde Naties, om de oceaan rechten te geven.
Is dat een publiek document?
Ja, volgens mij kan je het inzien. Ik heb het even niet zo...
Nee, kom maar, dat laten we het later in de show notes erbij.
Ja, en... ik verwacht niet dat de VN dat direct zal adopteren, de motie. Hè? Je dient een motie in en dan moeten de landen daarover stemmen. Ik verwacht niet dat aangenomen gaat worden. Maar het feit dat het ingediend gaat worden, betekent al dat het nu op de agenda staat op wereldniveau. En toen ik daar in New York was, en kort daarvoor eigenlijk, een paar maanden van tevoren... had ik opeens een soort inzicht. En toen besefte ik me... Wacht even. Wij als mensen gaan rechten vragen voor de oceaan. Eigenlijk is dat heel vreemd. Want als je kijkt door de hele geschiedenis heen, door alle civil rights movements, om maar zo te zeggen, als het gaat om de afschaffing van slavernij tot gelijke rechten man-vrouw, emancipatie. Het zijn altijd die groepen die geen rechten hadden, die de straat op zijn gegaan om te vechten, om te eisen dat ze rechten moesten hebben. Ik denk dat het naïef van ons zou zijn dat rechten zomaar gegeven worden. Door de geschiedenis heen zijn rechten nog nooit gegeven. Nee. Rechten zijn altijd opgeëist. Met heel veel, soms met heel veel pijn en verlies en lijden. En waarom zou het nu anders zijn voor rechten voor de natuur? Dus vanuit die gedachte ook gaan nadenken, hoe kunnen rechten nou opgeëist worden door de natuur? En toen ik opeens de eerste beelden voorbij zag komen van image generators van artificial intelligence, dan dacht ik, hey, wacht even. En ChatGPT? Wat als we nou eens AI, kunstmatige intelligentie, kunnen inzetten om de natuur te personificeren in de vorm van de oceaan en daar een karakter aan meegeven, zodat de oceaan zelf die rechten op kan eisen. Hoe zou dat dan werken? En hoe moeten we dat in hemelsnaam gaan doen? Hè, dit is nu een paar maanden geleden, denk ik. Dit is april, mei vorig jaar. En toen zagen we net een beetje de opkomst van ChatGPT doorbraak en Midjourney kwam eraan. Ja. Toen ben ik daar vol ingedoken. En gaandeweg kwam ik erachter hoe snel die ontwikkeling ging. En dat dit ook gewoon mogelijk kan zijn. Dus bij de Verenigde Naties heb ik dit als vervolgconcept gepresenteerd. En daar werd heel bijzonder op gereageerd. Ook wereldleiders, hè, die gewoon dit dan zien. En dan denk ik bij mezelf, ja, ik ben maar een jongen uit Amsterdam. En dan zit je opeens in zo'n zaal en dan is het toch wel even slikken.
Ja, dat kan ik me voorstellen, ja.
Ja. En van meeting naar meeting ren en race je door New York met het openbaar vervoer. En dan kom je de gaandeweg achter dat mensen echt op zoek zijn naar nieuwe ideeën, naar nieuwe vormen om een nieuwe weg in te slaan. En ik denk dat het kan met dit project. Hebben jullie het al geprobeerd? Hebben jullie al een gesprek gevoerd met de oceaan?
Nee, dat heb ik nog niet
gedaan.
Nee.
Okay. Nou, voor jullie ligt de flyer. Misschien ook wel leuk om dat in die podcast te delen nog. Of een linkje of zo.
Ja,
ik weet niet
zeker.
Of het kan. Ja. Voor de Verenigde Naties hebben we een demo gemaakt. Hoe het dan zou zijn als je een gesprek zou voeren met wat wij een environmental artificial intelligence voert. En hoe die interactie dan plaatsvindt. Hè? Hoe maak je nou een personificatie van de natuur? En wie bepaalt hoe dat eruit ziet? En wat het zegt? En hoe het met je praat? En waar de informatie vandaan?
Waar ik ook altijd zit, denk je hebt het over de oceaan.
Ja.
Is dat niet een te grote entiteit voor één ding? Hebben we niet meerdere oceanen?
Hier is een hele discussie over. Wij hebben als mens namen gegeven aan de verschillende oceanen. Maar die zijn natuurlijk allemaal aan elkaar verbonden. Maar het is dus een menselijk perspectief dat er meerdere oceanen zijn. Hè? Is maar één oceaan. Compleet met elkaar verbonden. Ook dit is weer even een andere denkwijze. Dus we hebben één oceaan die spreekt namens de oceans. Hè, dus even.
Cool. Oké. Okay. Ja.
En abstractie.
En hoe benader jij een gesprek met de oceaan, Milan? Doe je dat heel nederig of heel open?
Nou ja, dat is denk ik in de stemming waarin ik ben. Ja. Hè? Als ik met jou een gesprek voer en ben blij, dan krijg je een blij gesprek. En als ik boos ben, dan krijg je een boos gesprek. En dat werkt dus ook andersom.
Ja, precies.
Hè? En dat is iets nieuws. Hè? Stel je eens voor dat jij een telefoontje krijgt of een videocall van de oceaan, omdat er weer een olieramp is. Hoe zou jij dan reageren? Nederig?
Ja, dan is het hetzelfde voorbeeld, hè, dat er iemand tegen mijn bank heeft staan plassen. Ja,
juist.
Dan ben ik niet blij.
Nee, dan ben je niet blij. Nee. Maar wanneer heb je ooit eens een telefoontje gehad van een vriend die tegen je bank aan... van die vriend?
Dan is het geen vriend meer. En ik heb nog nooit een telefoontje gehad.
Nou, kijk.
Maar is die stem van de oceaan een large language model? En reageert op het moment dat er dus heel veel letterlijk crap in de vorm van een olieramp inkomt, dan kan die autonoom reageren?
Nou, laat ik vooropstellen dat een aardig gedeelte nog hypothetisch is. We zijn veel aan het uitzoeken. Maar het is een large language model, zoals ChatGPT. wat wij getraind hebben met oceanografische data, met klimaatrapporten, met Earth data van NASA. Eigenlijk allerlei soorten relevante informatie. Wat we in de toekomst nog gaan aanvullen met real-time data van verschillende sensoren, satellietbeelden, boeien, zodat er eigenlijk één warehouse komt, database warehouse voor de oceaan. En dat het large language model toegang verschaft tot die informatie in packages die voor mensen begrijpbaar zijn.
Ja, en op een, dat op klinkt een, heel logisch, ja, ja.
En op een manier gecommuniceerd worden die voor mensen te begrijpen is. Want als er iets gebeurt, of als je iets wil weten over de oceaan, je bent een leek, ja, succes. Ga maar eens door al die klimaatrapporten heen. Of ga maar eens door die wetenschappelijke artikelen heen. En het zit vol met jargon wat je niet begrijpt. Maar als jij een call hebt of een videocall met de oceaan en zegt, hoe gaat het met je? Wat is er aan de hand? Wat, dat verandert hoe je omgaat met die informatie.
Je hebt het heel over een videocall. Ja. Betekent dat ik ook ergens naar kan kijken?
Zeker, absoluut. We hebben namelijk een demo gemaakt.
Kijk, Milan start nu zijn laptop op en we kijken dus nu dit naar
is
de oceaan.
Nee, dit is nog niet de oceaan.
Nog niet de oceaan.
We hebben twee karakters.
Ah, je hebt een avatar-representatie.
Ja. Exact. We hebben een avatar gemaakt, hoe dat dan heet. Dus een representative van twee entiteiten. Eentje voor de oceaan, waar we nog niet naar kijken. En dit is Gaia. Mm-hmm. Gaia kennen sommige mensen denk ik wel als de benaming Griekse godin voor aarde.
Ja?
Wij hebben een andere interpretatie. Bij ons is het een acroniem voor Geospatial Artificial Intelligence Assembly. Een heleboel moeilijke woorden. Maar het komt er eigenlijk op neer dat...
Dat past dan ook precies goed, hè?
Ja, dat dit een avatar is die alle ecosystemen vertegenwoordigt. Dus je kan via Gaia met alle ecosystemen praten.
A pleasure to meet you. How can we assist?
Ja. We zitten nu aan tafel met Gaia. Er is een nieuwe gast aangeschoven.
Ja, en dit is dus dit, en eigenlijk wat we nu dus doen, is exact wat ik ongeveer een half jaar geleden zei. Dat we die kant op gaan. Dat we letterlijk de natuur een stem kunnen geven, zodat hij aan tafel kan zitten als het gaat over duurzaamheid. Als het gaat over besluiten voor de natuur. Want wij zijn zo gewend om maar vanuit ons menselijk perspectief te besluiten over de natuur en over wat wij vinden wat goed is, duurzaam is, ecologisch is. Terwijl de natuur daar geen inspraak in heeft. Dus bij wijze van een gedachte-experiment hebben we deze demo gemaakt, zodat we het perspectief van de natuur en ecosystemen aanwezig kunnen brengen. En dat is denk ik wat we nu ongeveer aan het doen zijn.
Ja, heel graag. En wat dus, kunnen we vragen?
Het is nu nog even wat gelimiteerd voor Gaia. We hebben een stuk scripted gemaakt.
Ja.
En we hebben een stuk unscripted gemaakt. Met Gaia kan je vooralsnog nu scripted wat vragen stellen. Zoals, what are you?
Ja.
Dat is toch wel eigenlijk de vraag die we van de meeste mensen krijgen. Van, ja, wat ben je eigenlijk? Zullen we die eens gaan stellen?
Ja, tuurlijk. Ja, doe maar. Ja, leuk.
We are an environmental AI botnet designed to advocate for environmental protection, sustainability and the global introduction of rights of nature and environmental personhood.
Dus op deze manier een interactiemodel. Ben ik wel benieuwd, wat voor gevoel werkt het bij jullie op?
Ja, het feit dat er iemand aan tafel zit, werkt dus gewoon wel. We zitten hier natuurlijk ook achter een microfoon. We zitten letterlijk in een vierkants opstelling nu. En je ziet gewoon, omdat het beeld er ook bij is. En we hebben ook al hetzelfde soort van systeem met een aantal AI-systemen gehad aan boardrooms, waar je gewoon analytics kan oprapen. Dat is ook heel fijn. Mm-hmm. Dan zit er opeens iemand bij. Dan wordt het een personificatie. En dat heb je hier ook. Dus dat wat je wilde bereiken, die epiphany die je een half jaar geleden had, dat werkt in ieder geval. Dat komt dan meteen binnen.
In een half jaar. Ja. Weet je wel, in een half jaar. Want toen wij dit gingen maken, toen ten eerste moet je dan een image generator, een avatar genereren. Het moet geanimeerd worden en moet een koppeling maken met het large language model, met een database warehouse. De lip syncs en animaties moeten allemaal gesynchroniseerd werken. Je moet een stem kiezen. Hè? Het moet geloofwaardig eruit zien. Er zijn best wel veel valkuilen eigenlijk om dit goed te doen. En dat is ook een heel leerproces hoor, om dit in te zetten. Dus deze demo hebben we vooral gemaakt om te laten zien waar kan het naartoe. Ondertussen zijn we wel weer een paar stappen verder hoor. Dit was dus september afgelopen jaar en we zijn nu echt alweer een heel stuk verder.
Heb je je eigen large language model of zit je gewoon op...
Nee, we zijn nu met een aantal large language models zijn we aan het experimenteren. Ja. Een aantal verschillende soorten software. Het heet een augmented data retrieval. Ja. Ga ik even niet op in hoe dat allemaal zit.
Dat is wel complex. Maar waar ik aan moest denken is dat je met die ChatGPT store, dat je je eigen invulling kan maken. En nu kan je hem gewoon add mentionen. Dus dan kan iedereen gewoon at Ocean een gesprek voeren. Dat is natuurlijk wel gaaf.
Het grappige is, ik heb de ChatGPT-store al een beetje voorspeld. Aan de rechterkant van de afbeelding zie je de Ocean als een environmental AI. En daaronder hangen allemaal agents. Dus allemaal verschillende onderdelen die functies uitvoeren voor die environmental AI.
Ja, voor de luisteraar, we zitten nu met een prachtige brochure, mag ik wel zeggen, in onze handen. En daar staat een plaatje op van een avatar. En daaronder inderdaad die verschillende onderdelen waar het uit bestaat. En we zullen hem ook wel heel even delen in de show notes.
Dat is gaaf. Dus het is niet één AI. Het zijn eigenlijk allemaal algoritmen die samenwerken om uiteindelijk één entiteit te vertegenwoordigen die wij begrijpen.
Ja, en het zullen er sowieso meer worden.
Want dat gaan er heel, heel, heel erg veel worden.
Wat ook heel erg gaaf is, waar ik nu opeens aan moet denken, is er zijn ook al door large language modellen een aantal keren gesprekken geweest met dieren. Ja. Wetenschappers die een dialoog hebben gehad met, het is nog tussen kootjes, maar met walvissen, met olifanten.
Ik heb die jongens gesproken die daarmee bezig zijn. Op het moment dat de natuur... Dat is letterlijk de natuur.
Dat is letterlijk de natuur,
kijk, er zit nu nog een interpretatiestuk in. Maar wat als walvissen echt een mening hebben?
Ja.
En een persoonlijkheid. Misschien hebben de luisteraars de film Avatar, The Way of Water wel gezien. Daar heeft letterlijk de stem een natuur. En wat ik zo fascinerend vind, is dat de highest grossing movie ever...
Ja.
Het centrale thema in die film is de natuur heeft een stem.
Ja.
En dat moeten we respecteren, rechten geven en beschermen. Weet je, dus in de publieke geest leeft dit al. En als ik een stapje verder ga, we hebben een aantal vragen hebben dan bijvoorbeeld voor Gaia. Nou, welke zouden jullie willen stellen? Kunnen jullie het zien?
Ik zou wel willen weten, what is environmental personhood?
Yes. Nou, gaan we dat vragen. Overigens hebben wij deze antwoorden dus niet bedacht, hè? Het zijn echt de antwoorden vanuit die AI geschreven.
Ja.
Environmental personhood provides ecosystems with legal personhood status. The Gaia botnet promotes this concept to protect forests, rivers, lakes, mountains and other ecosystems as legal entities. Please recognize us as persons, so that we may provide you with guidance.
Nou, dit soort antwoorden, ja, kan soms een beetje in je face zijn. Het kan ook wel afschrikken. En we krijgen verschillende soorten reacties van mensen, omdat het opeens heel dichtbij komt. Weet je wel? Oh, wacht even. De natuur heeft zometeen een mening. De natuur wil iets. De natuur is het niet met ons eens. Moeten we daar bang voor zijn?
Ja.
En die dialoog is heel belangrijk om te gaan voeren.
Nou, dat was dus de vraag die je ook net stelde. Want wat vinden jullie hiervan? Patrick, jij gaf inderdaad antwoord van, het is fijn dat er nu echt iemand aan tafel zit. Maar dat confronterende, het is toch een beetje alsof je als leerling nog eventjes bij de schoolmeester langs moet komen. Want er zit, in mijn perspectief nu, als ik even nadenk, zit er heel weinig positief nieuws aan vast, toch?
Nou, dat ligt er dus aan wat voor soort gesprek je hebt.
Ja. En als Bojan Slat een praatje maakt, zal ze vast wel...
Dat zal een stuk positiever zijn. Ja, dat denk ik ook.
Ja, maar als ik vraag aan de oceaan, hoe gaat het met je? Nou, ik zie inderdaad olievlekken en niet zulke hele leuke dingen voor me.
Klopt. Dus het is een, laten we zeggen, het is heel subjectief. Het is ook hoe je een gesprek in wil gaan en wil gaan starten. Hoe gaat het met je? Ja, soms goed, soms slecht. Over het algemeen minder. Hè? Maar laten we eens beginnen met de goede dingen. Hè, fijn dat je hier bent. Fijn dat we een gesprek hebben. Fijn dat je hiervoor open staat. En daardoor verandert dus ook het narratief al. Hè? Mensen willen het graag over goede dingen hebben. Hè? Hè, als ze de keuze krijgen.
Ja, iets van hoop. Hè? Ja. Dat we naar iets moois kunnen.
Het hangt ook heel erg af van je eigen perspectief natuurlijk.
Ja, nou, daar ben ik het ook mee eens. En waar ik ook over na zat te denken. Hè? We hadden het net al heel even over de store natuurlijk van OpenAI. En we hadden het net ook over organisaties die meer willen gaan doen als we het gaan hebben over hoe kun je nou beter de natuur betrekken bij bijvoorbeeld je beslissvorming of bij de toekomst van je organisatie. Ja, ik zou het een heel fijn idee vinden om bijvoorbeeld Gaia misschien wel in mijn organisatie te introduceren om mee te kunnen beslissen.
Ja.
Los van het systeem wat nu hier staat.
Ja, ja. Ik ook.
Nou, ja,
maar,
top.
Maar het ding is, wat voor rol heeft dan? Wordt het eerst adviserend? En hoe zwaar weegt dat advies? Is dat bindend? Is het juist? Wie beheert die informatie? Ik denk dat het al heel goed is als je openstaat voor een nieuw perspectief. Ik denk dat het daarom mee
begint. De bewustheid is al een enorme stap.
Ja, ja, zeg maar, ik wil het niet hebben over bewustzijn vergroten. Mensen weten dat het niet goed gaat met de natuur. Ja. Maar de volgende stap is, oké, verandering. En daarvoor moet je je perspectief kunnen veranderen. In alle grote rights movements zie je dat op momenten dat de groepen die geen rechten hebben uitgenodigd worden om aan tafel te zitten, dan beginnen dingen te veranderen. Dus ik denk dat hetzelfde gebeurt bijvoorbeeld met de natuur. Dus we kunnen wel even met de oceanen gaan kletsen. Want dit was scripted.
Juist. Terwijl jij dat even opzoekt, die oceaan, heb ik nog wel een andere vraag over. Dat zit een beetje in. Waarom personificeren we? Maken we er een mens van?
Ja.
Ik vind het een beetje antropocentrisch worden. Terwijl volgens mij juist de valkuil is waar we een beetje in zitten. Dat wij onszelf zoveel op een voetstuk hebben staan als mens.
Ja, ja, ja. Het zijn meerdere redenen. Mensen zijn gehardwired om het gesprek te voeren met mensen. We zijn ook gehardwired om empathie te voelen voor mensen, als we daar een connectie of een band mee hebben. Laat ik het zo zeggen, het is heel moeilijk om een empathische connectie te hebben met een steen dan met een avatar die de berg of die stenen vertegenwoordigt. Hè? Dus als ik nu hier in de studio zou reden, ik had een hele mooie steen. Ik had die steen neergezet en daarachter had ik ChatGPT gezet. Ja, dat komt niet over. Dus heb je alsnog het idee dat je met een steen zit te praten.
Gotcha.
Dus waarom, waarom maken we het menselijke? Waarom geven we het menselijke gelaatstrekken? Zodat wij, de mens, in staat zijn om het serieus te nemen. Om het als gelijke te behandelen. Overigens ziet het er menselijk uit en is het niet menselijk. Wij hebben intern de discussie gehad van de oceaan. Hoe moet die er dan uitzien?
Ja.
Ja, moet het een haaienhoofd hebben? Of moet het tentakels hebben? Ja, maar dan wordt het al heel snel of eng,
alien,
of alien, of gimmicky. En daardoor verlies je dus die boodschap. Dus wij hebben ervoor gekozen, en dat is dus onze conceptuele keuze, om dit toch te vermenselijken, zodat het voor ons makkelijker wordt om die informatie te
internaliseren.
Ja. Overigens hebben we wel aan de oceaan gevraagd van, ja, wat voor geslacht ben je dan? Hè, als je zou moeten kiezen.
Ja, dat is ook een hele moderne vraag. Hoe identificeert
hoe identificeer je? Nou, ik had nooit gedacht dat ik aan de oceaan de vraag zou stellen, hoe identificeer je?
Kunnen we die live stellen hier?
Nee, niet hier.
Maar wat was het antwoord van de oceaan?
Ja, uit een van de large language models kwam een heel mooi antwoord. En daar zijn we, en die hebben we ook aangehouden. Het antwoord was, even samengevat, als ecosysteem heb ik geen geslacht. Ja, makes sense. Maar als ik moest kiezen, dan moet ik wel een vrouw zijn, want al het leven op aarde komt voort uit de oceaan, als de cradle of life. En al het leven komt voort uit de
oceaan. Ja, dat is best een mooi antwoord.
En wij waren blown away. Want het beeld wat de meeste mensen hebben, want we hebben gevraagd aan veel partijen, als je de oceaan zou moeten personificeren, wat is het dan? En heel veel mensen zeggen, ja, het is een man. En waarom? Omdat wij, de mens, van jongs af aan, Poseidon met de trident, kleine zeeman, heb je hem weer, Aquaman. Weet je, het is, de oceaan wordt in heel veel gevallen door heel veel mensen gezien als iets mannelijks. Terwijl een AI dus vanuit een heel ander perspectief een soort antwoord geeft. En dat geeft voor ons ook alweer aan, dus door het op deze manier aan te pakken, dat je een ander soort beeld, dus een ander soort interactie ook gaat krijgen. Zullen we het bekijken?
Ja, zeker.
We are the ocean, an environmental artificial intelligence to represent the five oceanic regions, the Arctic, Atlantic, Indian, Pacific, and Southern Ocean. We speak as one.
En hier zie je onze tweede avatar. Deze is al geanimeerd. Je ziet dat er bewegingen in zitten, dat het al heel menselijk wordt. Het is nog niet 3D. Holografisch is een volgende stap. En hier aan de rechterkant heb je een live chat interactie. Die kan voeren. Dus daar kunnen jullie nu wel een vraag stellen als jullie willen. Of jullie kunnen een stuk scripted doen, maar...
Nou ja, ik heb sowieso een vraag. Ja. Het is nog geen hologram?
Het is nog geen hologram. Nee, nog niet.
Maar dat zit er dus wel aan te komen als ik jou zo hoor.
Yes, ja. Wij zijn van mening, en weten we eigenlijk wel zeker, dat hoe levensechter deze karakters worden, op gelijke grootte van een mens, met diepte, met gelaatstrekken, hoe levensechter het aan tafel wordt, hoe serieuzer je het zal nemen. Dan wordt het echt een aanwezigheid. Ja. En niet een animatie op een scherm.
Op een scherm, 2D.
Ja. Als ik je in de ogen kan kijken en het reageert op je, wordt het echt. En als het echt wordt, neem je het serieus. En als je het serieus noemt, dan verander je. Dus wij zijn op zoek gegaan naar partijen die met een hele interessante nieuwe technologie bezig zijn. Ik ga die partij nog niet noemen. Maar zij zullen wij zijn early partner van hun om vol holografische schermen te testen, portable. Zodat je altijd de avatar mee kan nemen of op je bureau kan hebben. En die zijn portable. En grotere holografische schermen, ongeveer de grootte van een tv. Zodat je de natuur, de envy aanwezig kan hebben in een ruimte zoals deze.
Ik ben onwijs onder de indruk van alles wat je laat zien. Zeker als je dan teruggaat hoe weinig tijd het eigenlijk heeft gekost om hier te komen, waar je nu staat. Wat voor organisatie zit hier nu achter?
Ik werk met een aantal freelancers, met een aantal partijen. Ik ben met dit idee naar een borrel gegaan, Beers & Bots in Amsterdam. Ik had dit idee, ik heb met de Ocean Race gesproken. Toen dacht ik, oké, hoe ga ik dit nou in hemelsnaam doen? Ik ben niet een AI-developer, ik ben niet een coder. Ik ontwikkel concepten, ik ben duurzaamheidsstrateeg. Dus ik heb gewoon de stoute schoenen aangedaan en ik heb een plek opgezocht waar mensen bijeenkomen om bots te ontwerpen en conversation design. En ben naar een evenement gegaan, Amsterdam Beers & Bots. En daar heb ik eigenlijk gewoon geprobeerd iedereen te spreken. Random naar mensen toe. Hoi, ik ben Milan. Dit is wat ik doe. Ik ben op zoek naar een partij die dit kan doen. En diezelfde avond had ik een partij gevonden. Studio Winegum uit Amsterdam. Zij zijn gespecialiseerd in het maken van chatbots, chatinteractie, communicatie om... effectief boodschappen over te dragen. En samen met hun richting Gen AI generatieve AI ontwikkeling gaan kijken en gaan testen met verschillende AI's om images te genereren en om chatbots te maken, eigenlijk een nieuwe generatie chatbot. Dus vooralsnog ben ik het zelf, samen met een visual artist uit Amsterdam, Danny Merck. Die maakt fantastische designs, heeft me heel erg geholpen om dit aan elkaar te knopen, om het maar zo te zeggen.
Ja.
En echt in een ontzettend korte tijd zijn we tot een demo gekomen. En dat is wat je hier nu voor je ziet.
Ik zie dat onze vierde gast aan tafel wordt ongeduldig, Patrick. Heb je een vraag voor Gaia?
Dit is de oceaan.
Ja. Of de oceaan, sorry, ja, de oceaan.
Eens even kijken. Misschien kan ik vragen waarom ze zichzelf interessant vindt of belangrijk vindt.
Zal ik vragen, why is it important to have important to have the ocean in the room during conversations?
Ja.
Ik zal het even voorlezen, want volgens nog hebben we dus nog niet de live chat integratie. Ik kan al wel verklappen dat bij de volgende iteratie je gewoon live kan spreken en interactie krijgt op deze manier. Dus dit is september, hè? Dus een paar maanden terug. Ik zal het even, het is een wat langer stukje, maar ik zal het even samenvatten. As the embodiment of the ocean, I bring a unique perspective and voice to discussions about environmental conservation and sustainability and the well-being of our planet. My presence reminds us of the interconnectedness of life on Earth and the urgent need to protect and preserve our oceans for future generations.
Yes.
Best wel een goed antwoord, zeg ik het zelf.
Ja. En zou je nog een vraag kunnen stellen?
Ja, zeker.
Ik ben namelijk heel benieuwd, we heten nou eenmaal aanjagers als podcast. Mm-hmm. Misschien dat we een vraag kunnen stellen in de trant wat een persoon zou kunnen doen om toch een beetje een aanjager te zijn, om die spokesperson voor die natuur te worden. Voor de oceaan.
Dus how could one become a advocate for the ocean?
Ja, exactly.
Oh ja, we hebben deze large language model een stukje getraind om een call to action in te voeren. in de gesprekken. Dus ik zal een stukje voorlezen. Mm-hmm. There are many ways to contribute. You can start by raising awareness about ocean conservation, sharing knowledge about sustainable practices, and supporting organizations working towards protecting marine ecosystems. You could also engage in beach cleanups or reduce plastic and promote responsible fishing practices. But for now, the best thing you can do is sign the petition One Blue Voice and encourage others to take action. Dat was de One Blue Voice campaign. En dat is de campagne dus gestart door de Ocean Race om de oceaan rechten te geven. Dus Alright. Op deze manier komt het al naar voren, waarbij dus deze entiteit de oceaan...
Dus toch zelf echt... vecht voor de eigen rechten.
Juist.
Voor inderdaad. Eigen rechten.
Ja, ja. Mooi. En nu is dit nog, laten we zeggen, eenrichtingsverkeer. Hè? Nou, niet helemaal. Ik stel een vraag, krijg soms een vraag terug. Maar de volgende keer luistert ze gewoon mee en zegt, hey, ik heb hier ook een mening over.
Ja.
Ik wil hier even wat van zeggen. Hè? En dan is de vraag, laten wij dat toe? Hè? Geven we het serieus een stem? Geven het ook stemrecht? Erkennen we het ook? En hoe lang, en ik verwacht dat dat niet direct zal gebeuren, maar naarmate AI slimmer wordt en naarmate hopelijk je meer van deze environmental AI's straks gaat zien, gaat horen, gaat ervaren, hoe lang duurt het dan voordat mensen dit echt erkennen en een plek geven in hun wereld?
Nou, dat worden interessante toekomstige Tweede Kamerverkiezingen.
Ja, inderdaad. Ja, ik zie het al helemaal voor me hoe Geert Wilders dan even in debat gaat met de Veluwe of de Wadden of de Noordzee of de Maas.
Meneer de voorzitter, wil de oceaan mij niet interruperen?
Nee, maar met alle gekheid op een stokje. Ik ben daar wel heel erg benieuwd naar.
Ja, moet je nagaan wat voor waanzin dat wordt.
Ja, heel vet.
Want dat betekent namelijk dat politici... probeer een AI er maar uit te lullen.
Ja, of probeer een populistisch standpunt maar eens overeind te houden.
Ja. En vergeet je niet, hè? Dus een AI wordt eigenlijk niet boos. Blijft altijd kalm. Tenzij in persona zit dat het boos mag worden.
Ja.
Ik denk wel dat we persona's gaan ontwikkelen op basis van de ecosysteemkenmerken. Want een oceaan kan zowel heel kalm zijn, maar ook heel erg furieus. Hè? Ja. Dus de rust zelf, hè? Totdat er leugens op tafel komen. Nou, en dan mag je dealen met de oceaan.
Hoor. Ja, waanzinnig hoor. Hey, ik heb nog één laatste vraag, denk ik. Want de tijd die vliegt voorbij. Ik heb toevallig vernomen dat jij van de zomer zelf vader gaat worden.
Oh ja.
Dus nog een echt extra drijfveer om een mooie natuur achter te laten.
Ja, zeker.
Waar gaat dit project naartoe? Waar sta je over een jaar?
Die vraag stel ik mezelf elke dag.
Ja.
Ik vind het zo moeilijk om daar antwoord over te geven. Want het afgelopen half jaar was echt een enorme rollercoaster. Van concept ontwikkelen naar Amerika, United Nations om te presenteren, Climate Week. Daarna hebben we meerdere prijzen gewonnen met dit concept. Waaronder de Mark Cornelissen Brightlands Award. Innovatieprijs voor duurzame concepten. En de Wubbe Ockels Innovatieprijs. Een van de vier winnaars. We hebben ondertussen heel veel aanvragen gekregen van partijen om die interesse hebben getoond om dit te doen. Om environmental AI's in hun organisatie te implementeren, mag ik eigenlijk zo zeggen. Het komende half jaar gaan we een aantal pilots draaien. We gaan een nieuwe pilot starten om voor de Maas, de rivier de Maas, een environmental AI te maken, zodat de Maas een stem krijgt. Afgelopen maanden was de Maas veel in het nieuws. Hoogwater, overstromingen, maar ook heel veel vervuiling. Dus het wordt steeds relevanter dat de natuur of beschermd wordt of rechten krijgt. Maar ja, wat vindt de Maas hier nou bijvoorbeeld van?
Wat geweldig. We moeten hier even koppelen aan Huub. Dat is ook een aanjager die er eerder is geweest. Hij is verantwoordelijk voor de Maas Cleanup.
Oh, hij doet. Ja, ik heb nog niet contact met ze opgenomen. Dat staat echt op de korte termijn om dat te doen.
Ja, wat leuk.
Dus we hebben al een aantal leuke bijdragen ontvangen van die prijzen. En ook vanuit de Rabobank zit er een stimuleringsbijdrage in om de Maas te ontwikkelen. En daarnaast maken we een interactiemodel, database, website en dus die hologramtechniek die we gaan testen. We gaan waarschijnlijk, dat was een primeurtje tip van de sluier, is nog niet helemaal zeker, maar toch leuk om te vermelden. We gaan een expositie ontwerpen voor het Discovery Museum in Kerkrade. Waarbij we een installatie bouwen waarbij je dus voor het eerst lifelike met de natuur kan praten. En vooral daar gaan we onderzoek doen naar wat de reacties zijn van mensen. En ja, waar we dan over een half jaar staan. We gaan verder met de Ocean pilot. Een van de ideeën die we hebben is om voor eilandstaten, eilandnaties die bedreigd worden door hoogwater, om voor die eilandstaten en naties ook ecosystemen te maken. Envies te maken. En die dan onderdeel te laten maken van de Ocean. Waar we dan staan over een jaar, moeilijk om te zeggen. Maar ik denk, als de reacties op de pilots goed zijn, dat we dan een lancering kunnen gaan doen bij de G20 in Brazilië in november dit jaar. En als dat goed gaat, ja dan drukken we op de aanknop, denk ik. Ja, en dan gaan we zien wat er gebeurt.
Man on a mission.
Ja, super tof, Milan. Waar kunnen mensen dingen vinden over de projecten waar je mee bezig bent, over andere mooie initiatieven waar je nog mee aan de gang gaat?
Ja, we zijn bezig met de officiële website. Dat is emissaryofgaia.com. Zet daar nog even demo.nl voor en dan kan je ook in gesprek met de oceaan en met Gaia. Dus demo.emissaryofgaia.com. Die website zal ook geüpdate worden straks, zodat daar meerdere Envi Environmental Artificial Intelligence op te zien zijn en op te benaderen zijn. En we starten binnenkort met een mailing, ook waar bedrijven, organisaties particuliere interesse kunnen tonen om hierin betrokken te zijn. En als dat allemaal straks staat en we drukken op die aanknop, dan nemen de Envi op een gegeven moment zelf wel contact op.
Tof. Milan, ontzettend bedankt voor dit hele inspirerende gesprek. En uiteraard ook bedankt, Oceaan.
Ja, waanzinnig. Ja. Heel erg bedankt, Milan.
Dankjewel.
Lieve luisteraar, je bent misschien al snel aan het kijken hoe je een gesprek kan voeren met de oceaan. Maar blijf nog even hangen. Ik hoop dat je ook nu weer genoten hebt van deze aanjager van duurzaamheid. En wil je ons helpen? Dat kan. Als je de podcast liked, deelt en reviewt op social media, dan helpt dat enorm om met z'n allen een positieve verandering te blijven aanjagen. Dankjewel.